Lisboa, Vilnius, Bruxelles,
Berlin,
Warschau,
ja, ga even goed zitten, want dan moet ik je even daar in meenemen.
Ja, als het goed is zijn dat er 31.
Wat denk je?
Oh, ik durf het niet te zeggen.
Nee. Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z.
Gezellig dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van Europa Refreshed, de nieuwe podcast van Euronet Plus. En ik ben Femke.
Dag Femke, ik ben Pieter. Leuk om weer met je te zijn. We zitten hier op een prachtige locatie in een plek genaamd Bunk in Amsterdam.
Ja, we zijn weer terug in onze prachtige bibliotheek.
Yes.
Ik heb er weer zin in. En in onze nieuwste podcast gaan we het hebben over Europese politiek. En de komende weken gaan we het eigenlijk over verschillende onderwerpen hebben om dat duidelijker te maken voor jou als jongere.
Ja, en deze aflevering staat in het teken van de verkiezingsuitslag. Want in juni 2024 waren er verkiezingen. Alle Europeanen zijn naar de stembus gegaan. En wat is er precies gebeurd? Wat betekent deze uitslag voor de Europese Unie?
Nou, ik ben benieuwd. We gaan het erover hebben. Ja, want in onze vorige aflevering, toen hoorden we al dat de jonge generatie niet super betrokken is. Misschien ook niet zoveel kennis heeft. En met deze podcast willen we dat eigenlijk een stukje verbeteren. En om dat te doen moeten we eigenlijk eerst eventjes in de toch wel stoffige materie duiken. Van hoe werkt het nu allemaal precies? En daarna kunnen we het weer over leukere thema's hebben. Zoals reizen met de trein door Europa of studeren in IJsland. Dus Pieter, vertel eens even, hoe zat het eigenlijk allemaal weer? Waarvoor zijn we eigenlijk naar de stembus gegaan?
Ja, 6 juni 2024 gingen we naar de stembus. En er zijn best wel veel mensen ook naar de stembus gegaan. Het opkomstpercentage lag relatief hoog. En zoals we ook bijvoorbeeld stemmen voor een Tweede Kamer natuurlijk, stemmen we ook voor een Europees Parlement. En in het Europees Parlement heb je 720 zetels in totaal. Heb je enig idee hoeveel daarvan voor Nederland bestemd zijn?
Ja, als het goed is zijn dat er 31. Ik vond het eigenlijk, op schaal klinkt dat eigenlijk heel weinig.
Ja, dat is maar 4,3% aan invloed wat je eigenlijk binnen zo'n Europees Parlement dan vergaart.
4%, dat is niks.
Ja, dat is bijna niks. En wat zo'n Europees Parlement eigenlijk doet, is dat het met name kijkt naar de wetten die vanuit de Europese Commissie komen en die goedkeurt of afkeurt.
Ja, dus eigenlijk in die zin vergelijkbaar als de Eerste Kamer.
Ja.
En hoe werken ze dan binnen dat, ja, binnen de Europese politiek eigenlijk samen met die andere onderdelen?
Ja, hier is heel veel over geschreven, maar ik zal het beknopt houden. Er is zoiets als de Europese Commissie dus. En dat is een beetje vergelijkbaar met het kabinet zoals we dat in Nederland kennen. Dus daar zitten allerlei mensen in die allerlei wetten maken, met ook allerlei grote ministeries achter zich. En die geven dus allerlei wetten eigenlijk aan het Europees Parlement om die goed te keuren of af te keuren. En die Europese Commissie die krijgt weer richting door de Europese Raad. Dus de Europese Raad is eigenlijk misschien wel de belangrijkste, maar ook meest onzichtbare commissie binnen die dans van allerlei instituties die met elkaar tot beleid komen. En die Europese Raad die wordt gevormd door alle regeringsleiders, door alle leiders van de lidstaten die verbonden zijn aan de Europese Unie.
Oké, ik vind het vrij duidelijk klinken. En die drie die zijn dus echt de belangrijkste, dus ik denk dat ik hem snap. Maar ik zit even te denken, ik heb zelf dan bijvoorbeeld op een Nederlandse partij gestemd.
Ja.
Zit die dan ook in dat parlement? Hoe zit dat?
Ja, dat is een goede vraag. Een afgevaardigde zit inderdaad in een parlement, maar die zit wel in een bepaalde fractie. En je kan, zoals je in Nederland een fractie hebt van de VVD en van de PVV met daar allerlei individuen in, heb je eigenlijk binnen de Europese Unie fracties binnen fracties. Dus een VVD zit samen in één fractie met D66. Dus een soort inception bijna. En je hebt van 7 verschillende lidstaten ongeveer 23 zetels nodig of meer om één fractie te kunnen vormen. En zo heb je een fractie die echt opkomt vanuit het midden voor traditionele belangen, maar ook een fractie van radicaal rechts en een fractie van de sociaaldemocraten.
Oké, dus verschillende partijen die in Nederland zouden samenwerken, die kunnen dus samen in één fractie zitten.
Exact.
Ja, we moeten denk ik al deze stof even laten bezinken. Dus het is tijd voor onze vaste rubriek Europa's Uitblinker.
Ja, in deze rubriek nomineren we allebei 2 verschillende Europeanen waarvan wij het gevoel hebben dat die behoorlijke invloed hebben gehad op het continent Europa.
Ja, inderdaad. En de vorige keer hebben we er een minuutje over gedaan, Pieter. Dat moet sneller. Dus we gaan het deze keer binnen 30 seconden doen. Ik leg de timer klaar. En als jij er klaar voor bent, dan gaan we starten.
Yes. Hij is 2 meter lang. Het is niet de Hulk. Hij heeft 4 kinderen, komt uit ons eigen kikkerlandje, was ooit de grote leider van Minerva, is leider geweest ook van de Nederlandse politieke partij en hij is minister geweest van Financiën. Heeft zijn carrière onder andere gedaan bij McKinsey Consultant Bureau en bij Shell en is nu eurocommissaris voor de Europese Green Deal als opvolger van Frans Timmermans.
Wauw.
Ik heb het over. Wat denk je?
Oh, ik durf het niet te zeggen.
Ja, hij is afgelopen tijd redelijk onzichtbaar. Maar ik heb het over Wopke Hoekstra.
Oh, ja.
Die natuurlijk ja. Namens ons, namens Nederland, eurocommissaris is.
Ja, nou, dan gaan we hem gelijk doorpakken naar de mijne.
Ik ben heel benieuwd.
Ik ga de timer wederom aanzetten. Want deze persoon is de eerste vrouwelijke president van de Europese Commissie. Heeft ons door de meest verschillende crisissen heen gesleept. Zoals verzekeren van COVID-vaccins. Maar ook een eenduidige Europese reactie op de Russische inval in Oekraïne. En of je het nu eens bent met haar politieke keuzes of niet. In ieder geval is ze een van de meest invloedrijke Europese politici van de afgelopen jaren. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan...
Ja, dit kan er maar één zijn, dat is Ursula von der Leyen.
Ja, kijk, en keurig binnen de tijd zijn we erachter. En ik ga de timer even stopzetten. Want dan is het aan onze luisteraars om te beslissen wie zij eigenlijk de meest invloedrijke persoon vinden. Wie vind jij Europa's uitblinker? Laat het vooral even weten op onze socials, op Instagram, @EuropaRefreshed. Ja, en Pieter, we konden dus van 6 tot 9 juni 2024 naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd, wat zijn nu de grootste veranderingen? Wat valt jou het meeste op?
Ja, ga even goed zitten, want dan moet ik je even daarin meenemen. Er zijn eigenlijk afgelopen 5 jaar, dus van 2019 tot en met 2024, 3 partijen geweest die een coalitie hebben gevormd in het Europese parlement. Dat zijn de EVP, dat is de Europese Volkspartij. Dat is ook de grootste fractie. En deze partij heeft bij de afgelopen verkiezingen in juni 2024 ietsje gewonnen zelfs. En daar zitten bijvoorbeeld partijen als het CDA en het NSC en BBB zitten daarbij. Dus een beetje christelijk, op traditionele belangen.
Ja, en die is dus gegroeid.
Die is dus ietsje gegroeid. Heeft zijn macht verder uitgebreid. En ook Ursula von der Leyen komt voort uit deze fractie. Dan heb je de SND-fractie. Dat was de fractie waar Frans Timmermans ooit ook onderdeel van was. Dat zijn de Sociaaldemocraten. Dus daar zit onder andere de Nederlandse PvdA zit daar bij. Die zijn ietsje gekrompen bij afgelopen verkiezingen.
Maar die bleef wel ongeveer
Ja,
gelijk,
dus
toch?
Dat viel eigenlijk nog relatief mee. Die zijn redelijk stabiel gebleven.
En is er dan ook nog één grote verliezer?
Ja, dat is Renew Europe. Dat is eigenlijk de liberale fractie. Dus D66 en VVD zijn daar onderdeel van. Maar denk ook aan bijvoorbeeld Macron in Frankrijk die daar onderdeel van is. En die heeft afgelopen verkiezingen in juni 2024 wel echt zetels verloren. Neemt niet weg dat die coalitie van die 3 partijen eigenlijk nog steeds best een prima meerderheid in dat Europees parlement heeft.
Ja, en dan denk ik een veelbesproken onderwerp die we dus nu nog missen. Hoe zit het dan met radicaal rechts? Want het ging er al maanden over. We zagen het in Nederland, maar ook in Frankrijk met Marine Le Pen. Bijna 1/3 van de stemmen was de verwachting. Maar niet alleen in die landen, ook Italië. Meloni, veel aandacht. Ja. Hoe zit dat precies?
Ja, je ziet echt dat radicaal rechts momentum heeft. En ook bij de verkiezingen van juni 2024 het wat dat betreft goed heeft gedaan. Misschien wel minder goed dan men had verwacht van deze partijen. In totaal hebben ze ongeveer 1/4 van de stemmen gekregen. Dus 1/4 van het Europees parlement is nu bezet door parlementariërs die radicaal rechtse ideologie aanhangen. Maar het is natuurlijk nog maar de vraag met de coalitie die dus nog wel een meerderheid heeft, of daardoor echt ook het beleid radicaal rechtser wordt.
Ja, er is dus wat geschoven, maar krijgen we nu ook opeens een compleet ander Europa na deze verkiezingen? Wat denk je, Pieter?
Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Ook omdat dus de coalitie van 2019 tot en met 2024 nog steeds diens meerderheid behoudt. En ook veel van de kopstukken blijven hetzelfde. En natuurlijk ook is het zo dat de Europese Raad uiteindelijk de richting van Europa bepaalt. En dat de regeringsleiders veelal gewoon zitting blijven nemen.
Oké, nou, helemaal duidelijk. We gaan het allemaal zien hoe het gaat lopen. Ja, en dat was hem alweer. We hebben deze aflevering dus heel wat stoffige onderwerpen behandeld. We gaan in de volgende aflevering ook wat meer inzoomen op wat het nu eigenlijk echt voor jou als jongere betekent.
Leuk, fijn.
Ja, en in deze aflevering vond ik het wel heel nuttig, want ik weet nu ook wat de commissie doet, het parlement doet, de raad doet. En dat er eigenlijk dus helemaal niet superveel veranderd is. Toch goed om te weten, denk ik. En Pieter, ik wil jou bedanken voor deze aflevering van Europa Refreshed.
Jij bedankt, Femke. Fantastisch gedaan weer.
Ja, jij ook. Super. En volgende week zijn we er dus weer met een nieuwe aflevering. En tot dan.
Tot dan.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruys en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.